Vivian. Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze telearena. We zitten hier op het Radboud UMC met Janine en Maartje en de andere spreekster. Laura zit thuis en welkom jullie allemaal op het werk of thuis. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het vandaag hebben over dataverzameling tips en tricks. Even kijken hoor, naar de volgende dia. Nou, alweer een tijdje, eigenlijk sinds de corona-epidemie doen we het niet meer telefonisch, maar doen we het met beeld. Maar we blijven het de telearena noemen. En nou, nogmaals welkom allemaal. Belangrijk om even in het begin te zeggen, accreditatie is er voor zowel verpleegkundigen als artsen. Stuur een mail met je naam, functie, GGD en natuurlijk je BIG-nummer naar Loes Pappeleu. En dan zorgen wij dat het op de lijst komt te staan en dat je de accreditatie krijgt. We proberen altijd een leuk programma samen te stellen en dat afwisselend te doen met inhoudelijke presentaties over onderzoek en achtergronden over methodologie. Maar als er ideeën zijn voor onderwerpen, mail dat naar Maartje. En vooral ook als je zelf onderzoek hebt dat je hier zou willen presenteren, mail het naar Maartje, dan zorgen we dat we dat gaan inplannen. Zoals altijd worden de presentatie en de vragen opgenomen. Die kun je dan ook altijd terugluisteren. Die komen te staan op de AMFI-website. We gaan ermee vanuit dat je akkoord bent met de opname. Wil je liever niet in beeld, zet dan je camera uit. Maar dat is vooral ook voor de mensen die er vandaag niet bij kunnen zijn. We zijn benieuwd wie jullie allemaal zijn. Gelukkig, ik zie weer veel mensen, dus we gaan niet langs het rijtje wie er allemaal is. Maar zet eventjes in de chat wie je bent, wat je functie is en van welke GGD. Dan houden we dat lijstje bij, want we zijn altijd benieuwd wie er allemaal, zijn. Dit is het programma van vandaag. Dus zowel Janine zal straks beginnen en Laura Bogert neemt het stokje over. We doen de vragen na de presentatie van Janine. Is het tijd om vragen te stellen inhoudelijk. Maar als er nou tussendoor al vragen zijn, omdat dat iets niet duidelijk is, zet je vraag in de chat, dan breken we daarin in. Maar er is zeker ruimte tussendoor. Na de presentatie van Janine is er ruimte voor vragen. En ook na de presentatie van Laura weer om met elkaar van gedachten te wisselen. Janine, dan geef ik het woord aan jou. En...
Dankjewel.
Kijk hier naar het.
Ik wou even. Vandaag gaat het over dataverzameling tips en tricks. Dus wat Ellen net ook al een beetje vertelde. We vertellen natuurlijk presenteren vaker over het hele onderzoek. Dus even van belang te weten dat we nu focussen op die dataverzameling. Maar ik wil toch even terug naar de vraagstelling. Die vraagstelling hebben we in andere telearena's ook wel besproken. Maar eigenlijk van belang is dat die vraagstelling natuurlijk het belangrijkste centrale startpunt is voor je dataverzameling. Daar staat een mooie cirkel. Vanuit de vraagstelling ga je bedenken wat je uitkomstmaten en variabelen zijn. Als je dat weet, dan kun je je dataverzameling gaan starten. Daarna ga je analyseren en als het goed is krijg je dan een antwoord op de vraag die in je vraagstelling stond. Dus wat onderaan de dia staat is dus belangrijk. Die vraagstelling is centraal, want dat geeft eigenlijk een beetje aan wat wil je meten, bij wie, wanneer, hoe en wanneer. Stel even, ik neem een voorbeeld. Stel dat we nu zouden willen weten in Nederland wie allemaal een SARS-CoV-2-infectie of wie, wat het optreden is van doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie en we willen weten bij wie dat daar eigenlijk is. Dan moet je bedenken wat wil je gaan meten. Dus wat vinden we de beste indicator voor het meten van een doorgemaakte infectie? Dat ga je dan bepalen. Je gaat bepalen bij wie. En dat heeft te maken ook met het hoe natuurlijk. Ga je dat actief nog bijvoorbeeld serum afnemen bij een steekproef van de populatie? Of ga je het doen op basis van chronitédata? Dus dat wie en hoe dat is met elkaar gerelateerd. Maar als je dus als onderzoeksvraag hebt van we willen dat in heel Nederland bekijken, dan moet je natuurlijk ook gaan kijken van, ja, dan moet het wel mooi verdeeld zijn. Dus eigenlijk die wie, wanneer en hoe en, ik haal ze nou door elkaar, waar, hoe en wanneer, dat heeft allemaal te maken met je vraagstelling. Daar kom ik dadelijk in meerdere voorbeelden nog op terug, dus dat laat ik dadelijk zien. is de volgende dia. Oké. Vanuit die vraagstelling rechtsboven laat ik telkens die cirkel zien. Dus we gaan nu door naar de uitkomstmaten en variabelen. Even voor jullie goed te weten, wat is een uitkomstmaat? Nou, dat is dan even een quote uit een leerboek epidemiologie. Dat is een afhankelijke variabele, dat is eigenlijk een soort van de uitkomst, het, of het gevolg, of het effect, of het resultaat van de wisselwerking van een aantal andere onafhankelijke variabelen. Dus bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net gaf, van hoe is in Nederland op dit moment de prevalentie van doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie. In dat geval is SARS-CoV-2 de uitkomstmaat. Dus je wil weten van hoeveel dat voorkomt. En waarschijnlijk zal ook een onderzoeksvraag zijn en waardoor wordt dat voorspeld of je wel of niet SARS-CoV-2 hebt doorgemaakt. En dan zijn er dus een heleboel andere variabelen, zoals bijvoorbeeld je vaccinatiestatus, misschien je leeftijd, je geslacht, je comorbiditeit, die van invloed zijn op die uitkomstmaat, namelijk of je wel of niet SARS-CoV-2 hebt doorgemaakt. En al die andere variabelen, dat gaat eigenlijk om wat in het tweede stukje van de dia staat, die overige variabelen, het zijn allemaal overige variabelen die van invloed zijn op die uitkomstmaat. Die overige variabelen kun je indelen in determinanten, dus factoren die voorspellen of die een risico vormen voor die uitkomstmaat, en confounders. Dat stukje ga ik nu niet op in, omdat je daar een hele telearena over terug kan kijken. Dat was de telearena van november 2021. Toen heeft Elle precies verteld hoe dat zit. Dus dat is even te veel detail voor vandaag. Maar dus dan heb je wat wel voor vandaag van belang is. We hebben een uitkomstmaat vastgesteld. We hebben allemaal onafhankelijke overige variabelen vastgesteld. En dan is de vraag, je moet het dan gaan operationaliseren. Dus hoe ga je je variabelen meetbaar maken? Nou, heb ik twee voorbeelden van twee studies. Eerst de eerste onderzoek, dat is een onderzoek van Daphne Bussink, IOTO van Gelderland Midden en het Radboud UMC. Haar onderzoeksvraag is, wat is het optreden van twijfel over vaccinatie bij ouders van pasgeborenen? En wat zijn hun kenmerken? Nou, in dit geval is de uitkomstmaat dus die vaccinatietwijfel. Dus dat is, hè, wat ik op de vorige dia vertelde, het resultaat van allerlei andere factoren maakt dat ouders op een wel of niet twijfelen en in welke mate ze twijfelen. Dus al die andere determinanten, die hebben wij met dat onderzoek op basis van andere literatuur en onze eigen onderzoekservaring hebben we in kaart gebracht welke determinanten allemaal van invloed kunnen zijn op vaccinatietwijfel. Dus daarmee hebben we eigenlijk op basis van onze vraagstelling vastgelegd wat is onze uitkomstmaat en wat zijn de andere determinanten die van invloed zijn. En daarna moeten we door, wat ik net zei, naar het proces van operationalisatie. Nou, en dat moet je dus dan op dat moment gaan bedenken, van hoe ga je dat doen? Nou, we hebben dat geoperationaliseerd. In theorie zou je kunnen zeggen, twijfel kun je aan iedere ouder een interview doen op het CB om twijfel te meten. Maar we hebben gekozen om een vragenlijst te doen bij ouders. En we hebben gekozen om een zelfontwikkelde score ten aanzien van vaccinatietwijfel op te stellen. En dat is gewoon even voor jullie als voorbeeld. De vraag was, hoe voelt u zich in het beslissen over de vaccinaties van uw pasgeboren kind? En daar hebben we op 5 verschillende domeinen, heet dat, dus twijfel, aarzeling, nou, die de 1 tot en met 5 die daar staat, meten we dan, of dat vragen we aan de ouders dat ze een mate geven in welke mate twijfelen, aarzelen of et cetera. En dat is dus hoe wij die vaccinatietwijfel geoperationaliseerd hebben. Het andere voorbeeld is een studie van Marije Hop. Zij is sociaal verpleegkundige bij GGD Twente. En haar onderzoek ging de relatie tussen mentaal welbevinden van mensen gedurende isolatie en hoe is de relatie met het naleven van de isolatieregels waar je aan dient te houden. Nou, in dit geval is dus het naleven van isolatieregels, in het Engels ook wel compliance to isolation measures, het naleven, dat is de uitkomstmaat. En op basis van ander onderzoek heeft Marije nagegaan dat welke variabelen zijn misschien van invloed daarop. Dat is of je nou, hè, dat is natuurlijk onze crux op mentaal welbevinden, of je symptomen van angst of depressie, eenzaamheid hebt, maar ook bijvoorbeeld gender, je leeftijd, of je financiële verliezen hebt, of je werkloos bent, et cetera. Dat zijn allemaal aspecten die te maken kunnen hebben met het wel of niet naleven van je COVID-19 isolatieregels. En dus we hebben dat vastgesteld, we hadden die onderzoeksvraag, we hadden die uitkomstmaat en dus die set onafhankelijke variabelen. En toen moesten we ook naar het proces van hoe gaan we het dan operationaliseren. Nou, dat hebben we ten aanzien van de uitkomstmaat, dus het naleven van de isolatieregels, hebben dat met een zelfontwikkelde score gedaan. En ten aanzien van die onafhankelijke variabelen, dus bijvoorbeeld die symptomen van angst en depressie, die eenzaamheid en tevredenheid met leven, hebben we dat met gevalideerde lijsten gedaan. Dus dat zijn vragenlijsten die al ontwikkeld zijn door andere onderzoekers. En die onderzoekers hebben ook die lijsten gevalideerd. Dus dan weet je dat ze heel waardevol zijn om te gebruiken in je onderzoek. Dus op die manier hebben we bij dit onderzoek voor een bepaalde manier van operationalisatie gekozen. Oké, dus dan heb je eigenlijk je uitkomstmaten variabelen bepaald en je hebt je operationalisatie bepaald. Dan kom je dus tot het verzamelen van je data. Nou, dat is altijd een erg belangrijk onderdeel van je onderzoeksprotocol. Ook wat je eigenlijk al heel zorgvuldig van tevoren moet uitdenken. Soms lijkt dat voor de onderzoekers die een onderzoeksvoorstel aan het schrijven zijn heel veel werk. En waarom moeten we dat nu al precies in zo'n detail doen? Maar het is eigenlijk alles wat je van tevoren in detail uitdenkt en noteert in je protocol, dat is alleen maar win, want dan heb je naar de hand het probleem niet. Want ieder knelpunt wat je ook bij het onderzoeksvoorstel schrijven hebt, dat zul je ook hebben later bij je dataverzameling. Dus het is nooit verloren tijd, het is altijd eigenlijk een win. En daarin spelen, die ga ik een beetje noemen, maar allerlei detailaspecten spelen daarin mee. Dus bijvoorbeeld wie is exact je onderzoeksgroep? Dus je moet heel scherp je in- en exclusiecriteria formuleren. Hoe ga je hun bereiken? Is informed consent nodig? En is bijvoorbeeld een WMO-verklaring nodig? Dus dat je een uitzondering, dat je niet voldoet aan de wet op medisch wetenschappelijk onderzoek. En ik ga straks voorbeelden geven hoor. Je moet gaan bedenken hoe verzamel je je data. In sommige gevallen kun je gebruik maken van bestaande data, maar soms ga je zelf gegevens verzamelen. Exact formuleren welke data je gaat verzamelen. Dat heeft ook te maken met wat ik net zei bij die uitkomstmaten en variabelen. Want soms als je dan gaat bedenken, als mensen een vragenlijst gaan maken, dan is het soms leuk van, maar het is eigenlijk ook best interessant als we die vier vragen nog erbij stellen, want dan hebben we nog even wat meer informatie over dit of dat. Maar soms ga je dan eigenlijk een zijpadje in. En dan ben je een zijpadje gegevens aan het verzamelen die helemaal niks meer met je vraagstelling te maken hebben. En dat is eigenlijk gewoon ook ethisch gezien niet integer om dat te doen. Want je wilt je proefpersonen alleen maar belasten of vragen te beantwoorden die van nut zijn voor jouw onderzoeksvraag. Dus je moet heel kritisch zijn in de gegevens die je verzamelt. Je moet bedenken van hoe maak ik reminders voor mijn onderzoeksgroep. Je moet bedenken van hoe ga ik in de gaten houden of ik überhaupt voldoende respons heb. En of er heel veel mensen of heel weinig mensen uitvallen. Dus het aantal of het percentage dropouts. En waar sla je je data op? Dat is ook heel erg belangrijk. En daarmee wie heeft toegang tot de data? Nog even op volgens even het stukje hoe verzamel je de data. Dat is belangrijk dan, het bestaande of zelfverzamelde. Zelfverzamelen, dat is een heel groot verschil. Dus even om dat te schetsen, bestaande data kunnen bijvoorbeeld laboratoriumdata zijn. Je kunt bijvoorbeeld, ik noem nu even het voorbeeld van een van de tweede fase AIOS'en, die gaat op basis van een bestaande database van het RIVM van allemaal Bartonella-infecties, gaat zij een onderzoek doen. Dus dan is er al een database die helemaal geen onderzoeksdatabase is, maar daar kun je natuurlijk wel, er zit een heleboel data in, dus daar zou je iets mee kunnen doen. GGD-meldingen is een database, data uit de SOA-registratie zijn databases. Dus, er bestaan natuurlijk van alles, maar daar kun je allemaal over nadenken. Zit daar iets in om onderzoek mee te doen? En het andere is natuurlijk dat je zelf kunt gaan verzamelen. Kun je metingen doen, ook metingen dus echt met bloedafname bijvoorbeeld. Observaties of met vragenlijsten. En met vragenlijsten is wat ik net al even als voorbeeld gaf. Die kun je zelf ontwikkelen of je kunt bestaande gevalideerde lijsten nemen. En eigenlijk bij het dat zelf verzamelen, dat zijn net de voorbeelden die ik al gaf. Dus als divers GGD-onderzoek verzamelt ook zelf data. En wat we straks gaan zien bij de bestaande data is een voorbeeld van Laura die data uit HapiZone heeft gebruikt voor haar onderzoek. Dan ga ik weer even om dat stuk van dataverzameling toe te lichten weer toe naar de twee onderzoeken die ik net als voorbeeld gaf. Even het onderzoek eerst als voorbeeld van het mentaal welbevinden en het naleven van de COVID-19 isolatieregels. Als je dan ziet van wie is dan de onderzoeksgroep bij zo'n studie. We hebben die studie natuurlijk ook bedacht, of dat heeft in ieder geval Marije natuurlijk bedacht, om het idee van ik wil iets doen wat op mijn GGD speelt. Dus in ieder geval was het zo dat alle bewoners in het werkgebied van GGD Twente, die positief getest waren voor COVID-19 of voor SARS-CoV-2 natuurlijk eigenlijk, dat die in de onderzoeksgroep zaten. Dan staat er nog kleine lettertjes precies onder welke labtest je dan aan moest voldoen. Maar hiermee ben je er nog niet. Dus dit is het eerste inclusiecriterium. Ik laat jullie ook alles in detail zien, omdat voor jullie van belang is te zien van, oké, je moet dus echt een heel erg detail nadenken om je in een exclusiecriteria te bepalen. Nou, vervolgens was een tweede criterium, je moet boven de leeftijd van 18 jaar zijn. Dat heeft te maken ook met heel veel van de onderzoeksregels, wanneer je wel en niet bij welke mensen je onderzoek kan doen. En we hadden afgebakend dat de populatie was een populatie die in de periode van 11 maart tot 5 april 2022 geadviseerd werd om te isoleren. Dus dat is natuurlijk gewoon praktisch logistiek, maar je mag ook logistieke inclusiecriteria maken. En wat exclusie was, als je niet Nederlands of geen Engels kon lezen, dan kon je niet meedoen aan de vragenlijst. Of als je digitaal onvoldoende vaardig was om die vragenlijst in te vullen. Dus in zo'n detail hebben we voor dat onderzoek de in- en exclusiecriteria opgesteld. En hoe ga je dan die groep bereiken? Nou, ook dit bij dat studie van het naleven COVID-19. Hè, dat kan iedereen wel bedenken. Natuurlijk deden we dat via de BCO-medewerkers. Maar omdat je weet, een BCO-medewerker belt een index niet met de reden om onderzoek te doen, maar alleen maar om BCO te doen. Dus we moesten daar weer een soort loopje voor bedenken. Dus de BCO-medewerker die vroeg wel mondeling toestemming of de index gecontacteerd wilde worden over de uitleg over dit onderzoek. Als die persoon het dan ermee eens was, dan kreeg die persoon een e-mail van de GGD met een patiënt of eigenlijk een cliënt of een respondentinformatieformulier over het onderzoek. En daarna werd de persoon door een andere GGD-medewerker gevraagd om mee te doen door het onderzoek. Dus je moet heel erg opletten. Je mag natuurlijk ook niet, maar dat is tegenwoordig op GGD, je let de FG daar natuurlijk heel erg op. Je kunt niet data die je uitwisselt voor verschillende doeleinden door elkaar laten lopen. Nou, is altijd de vraag, is nou consent nodig van de respondenten? Nou, bij dit onderzoek werden geen persoonlijke data verzameld en waren data niet te traceren tot een persoon, dus dan was dat niet nodig. En je moet altijd nagaan van, moet er wel of niet een uitzondering of van de WMO verkrijgen. En daartoe, en dat kan altijd Amfi helpt je daar gewoon bij, dan kun je dus beoordeeld worden door de medische ethiekcommissie van het Radboud op UMC. Die hebben daar een specifieke procedure voor. Dit onderzoek werd als niet WMO-plichtig beoordeeld. Dan switch ik even naar het onderzoek van die vaccinatietwijfel, wat ik toen straks vertelde. Het onderzoek van Daphne Bussink over welke mate van twijfel hebben ouders van pasgeborenen. Om ook daar even voorbeelden te laten zien. Hoe verzamel je die data dan bijvoorbeeld? Nou, in dit geval wilden we dus van alle pasgeborenen proberen hen te includeren in het onderzoek. En wie zien nu alle pasgeborenen? Dat zijn natuurlijk de CB-verpleegkundigen. Die gaan bij iedere ouder van een pasgeborenen gaan ze op 2 weken huisbezoek. Dus we hebben de CB-verpleegkundigen van een heleboel GGD'en gevraagd om bij dat huisbezoek een informatiebrief over het onderzoek uit te reiken en uit te leggen hoe mensen naar de online vragenlijst konden gaan. En vervolgens hebben we ook de CB-verpleegkundigen laten vragen van als mensen moeite hadden met een online vragenlijst en graag papier wilden, dan kregen ze op dat moment, want die had de CB-verpleegkundige ook bij zich, een papieren consentformulier en een papieren vragenlijst. Dus op die manier hebben we dat meteen ondervangen. Hè. Dus daar waar we bij het onderzoek van Marije hebben we gezegd van ja, als mensen online niet vaardig zijn, ja, dan beschouwen we dat maar even als exclusiecriterium. Maar bij dit onderzoek hebben we gezegd, we gaan toch nog proberen ook mensen die online niet vaardig zijn ook te includeren. En dan doen we een papieren vragenlijst. En voor de rest zei ik, hè, je moet aan reminders denken. Hoe deden we dat? Nou, dus eigenlijk bij 2 weken huisbezoek gebeurde het, maar als de ouders dan bij het 1 maand bezoek naar het CB kwamen, dan werden ze nog een keer geremind aan het onderzoek. En wat we deden, want we moesten natuurlijk die CB-verpleegkundigen, die moesten ook niet vergeten om tijdens hun 2 weken huisbezoek de vragenlijst uit te delen. Dus wij hielden hun regelmatig op de hoogte over het onderzoek door middel van nieuwsbrieven. En af en toe bijvoorbeeld een cadeautje te sturen als iets van chocola. Want dat is natuurlijk, nou ja, dat kan een mate van motivering geven om mee te blijven doen aan het onderzoek. Ik vertelde ook net bij de dataverzameling moet je ook altijd denken, hoe ga ik de respons nou monitoren? Dus de tempo waarin je onderzoek van bezig is, zal ik maar zeggen. Dan heb ik ook even het voorbeeld uit de studie over vaccinatietwijfel. Nou, ik heb even de eerste 2 kolommen anoniem gemaakt. Hè. Dat gaat over de identificatie in de Lyme Survey database. Dat gaat over de betreffende JGZ-organisatie. Dus wat je kan zien, we hadden 6 JGZ-organisaties. Dan was er een kolom, doet dat wilt die organisatie nog mee of niet? Dus we hadden op dit moment, wat ik nu hier heb laten zien, hadden we al 3 afgeronde organisaties en andere waren nog bezig. Je wil altijd bij iedere organisatie weten wat de startdatum was. Dus bijvoorbeeld die tweede, die was 1 februari gestart dit jaar. We hadden van tevoren op basis van de aantallen geboortes in een regio bij een CB, hadden we uitgerekend hoeveel we verwachten qua inclusie. Nou, we dachten dat we 17 per maand, dus er worden veel meer geboren baby's dan in zo'n regio, maar we verwachten de respons ongeveer 10%. Dan zouden we 17 per maand en we hadden er 100 nodig. Nou, ik ga niet in detail, maar je moet dus wel van tevoren voorspellen hoeveel ga ik per eenheid van tijd ga ik includeren en hoe lang duurt het dan om mijn sample size te halen. Dus zoals je kan zien, het is van een maand geleden of zo, gok ik hoor, maar zitten we nu op meer dan 400 deelnemers. Onze ambitie is om 500 te halen en nou, ik geloof, ik zag net gisteren een mailtje, we zitten nu op 460 of zo, maar we hopen dus voor de kerst klaar te zijn. Dus dat is van belang om met je studieteam heel goed in de gaten te houden, loopt het een beetje met ons onderzoek. Dan belangrijk ook wat ik toen straks aangaf. Hè, je moet altijd nadenken over waar sla je de data op en wie heeft toegang tot de data. Nou is er natuurlijk een verschil of je een onderzoek doet op het Radboud UMC of op de GGD. En of je dan de data opslaat op de GGD of op het Radboud UMC. Op het Radboud is dat allemaal heel strak geregeld. Wie waar zijn data opslaat en zitten er hele procedures aan. En we proberen altijd advies te geven ook aan de onderzoeken die op het GGD gebeuren. Want ik merk toch een beetje dat die regels daar wat minder scherp in zijn. Van dat toch de principes eigenlijk heel erg hetzelfde gehanteerd worden. En dat is ook belangrijk denk ik voor jullie om te realiseren. Van onderzoeksdata moet je natuurlijk nooit op de algemene infectieziekteschijf, zal ik maar zeggen, opslaan. Waar gewoon ieder lid van het team bij kan. Die moeten alleen op een plek opgeslagen worden waar alleen de onderzoekers van de GGD bij kunnen. En in het onderzoek van vaccinatietwijfel was er aan de ene kant afgesproken, dus dat eigenlijk het eerste puntje van data werden opgeslagen op een veilige afgeschermde directory. Maar bij dat onderzoek willen we naast vaccinatietwijfel ook weten, hebben ouders uiteindelijk wel of niet het vaccin voor hun kind genomen? Dus dan moeten we contact hebben met het RIVM, met het DVP, om die vaccinatiestatus op te vragen. Nou, dat gaat natuurlijk niet om een enkel kindje, wat we net laten zien, dat gaat er wel over 500. Dus we hebben daartoe een datatransfer overeenkomst opgesteld tussen Radboud, UMC en RIVM. En ook afgestemd dat na die data-uitwisseling, dat dan allebei partijen de persoonlijke data weer wissen. Dus dit soort dingen moet je echt bijna juridisch vastleggen. Wat altijd erg van belang is, wat netjes is, dat je dus, je hebt aan de ene kant persoonlijke informatie. Als je die moet bewaren, dan moet je die altijd gescheiden bewaren van je analysebestand. Dus je mag niet in één directory zowel persoonlijke informatie als analyseinformatie opslaan. En bijvoorbeeld bij het onderzoek van vaccinatietwijfel hebben 2 leden van het onderzoeksteam toegang tot die directories en de rest heeft dat niet. Dus dat is ook afgebakend. Dus ik heb nu 2 voorbeelden getoond eigenlijk van onderzoek waar data verzameld worden. Hè? Dus dat het niet bestaande data is, maar op de GGD verzamelen we ook heel veel data. En zou je ook kunnen denken, wat kunnen we daar nou mee doen? Wat is daar nou het voordeel van of het nadeel als je bestaande data verzamelt? Nou, dan heb ik eerst even 1 voorbeeldje van een onderzoek van Carlijn Kampman uit GGD Twente en Saskia Ossendorp uit Gelderland Midden. Zij hebben een onderzoek gedaan over of de SOA-polies nou wel of niet voldoende de etnische minderheden bereiken. En dat onderzoek is gepubliceerd in PLOS ONE. En daarvoor hebben ze de EPD's van alle SG-cliënten van de polies in Oost gebruikt. En ze hebben CBS-data gebruikt. Ze hebben dus echt bestaande data gebruikt. En nou, daar zie je gewoon een aantal nadelen. Hè. De dossiers zijn niet volledig ingevuld. Dat als je in het kader van patiënt- of cliëntenzorg ben je niet verplicht ieder onderdeel van een dossier in te vullen. En terwijl misschien voor een onderzoek zou je wel willen dat overal wat staat. We hadden bijvoorbeeld niet in dat onderzoek overal, of dat is misschien standaard geloof ik, hè, geen gegevens over de woonplaats in het dossier zitten. En dat is dan best lastig in bepaalde analyses voor het onderzoek. We hadden geen gegevens van, we hebben alleen maar van SOA-polies en niet van huisartsen bijvoorbeeld. Maar als je actief zelf dit onderzoek had bedacht, had je onderzoek misschien anders ingericht. Dan had je zowel huisartsen als SG-polycliënten geïncludeerd. Dus er zijn zeker nadelen, maar er is natuurlijk ook een enorm groot voordeel. Want je hoeft geen vragenlijst te maken, je hoeft niet mensen te recruteren, niet te reminden, et cetera, et cetera. Dus er zijn echt voor- en nadelen aan bestaande databronnen. En dan wou ik even nu inderdaad vragen of er vragen zijn, want hierna neemt Laura Boogaert de presentatie over. Dus ik dacht het is een mooi moment in het midden om eventjes te kijken of er vragen zijn.
Ja, dankjewel Janine. Ik zag in ieder geval, je kunt even je hand opsteken, zeg maar virtueel, als je een vraag wilt stellen aan naar aanleiding van de presentatie van Janine. Ik zag al één vraag in de chat staan van Carlijn Kampman over het uitdelen van, of het geven van incentives voor deelnemers. Zou je dat nou wel doen of niet doen? En daar reageerde gelijk Gerda Sinema al op met het zeggen van ja, dat kun je doen. Ik weet niet of je daar nog iets aan toe wil voegen. Wat me ook opviel, Janine, is eigenlijk al in jouw presentatie dat je het ook had over het geven van incentives. Niet alleen aan je deelnemers, maar ook aan mensen die jou helpen bij het verzamelen van je onderzoeksdeelnemers. Die hebben natuurlijk ook een belangrijke rol. Maar kun je daar iets over zeggen, Janine, over incentives voor deelnemers?
Ja, ik denk dat het zeker zo is dat we steeds vaker erop letten dat we deelnemers ook dus een cadeautje of een bon of iets geven of een vergoeding. Ik denk dat wordt ook zeker ook door de METC is dat niet een knelpunt. Dus die vinden dat ook goed dat je daarover nadenkt. Het moet wel echt een kleine compensatie zijn. Het moet niet een compensatie, ik gebruik het verkeerde woord ook al, maar meer een geste dan een compensatie zijn. Ik heb dat niet verteld, maar bij het onderzoek over vaccinatietwijfel hebben we wel kunnen ouders aan het eind van de lijst aangeven van als geste voor het bedankt voor, of sowieso staat natuurlijk bedankt, maar ook wij mag u meedoen aan het aan loten om een cadeaubon te ontvangen. Dus dan hebben we niet voor iedere deelnemer, dat is dan natuurlijk als je 500 respondenten is dat een behoorlijk bedrag als je iedereen bijvoorbeeld een bon van 5 of 10 euro zou geven. Dus dan hebben we het lotingsgewijs gedaan. Ik ben even kwijt eerlijk gezegd of we dat bij Marije Hop ook gedaan hebben, dat weet ik niet meer. Maar het is zeker iets om te overwegen. En in dit geval hadden we inderdaad ook een incentive voor de medewerkers, dus de CB-medewerkers die recruteerden. En dat is eigenlijk een beetje om een soort van de moed erin te houden als een soort van, ja, wij zijn toch een beetje een externe onderzoeksgroep voor hun en zij werken mee aan het onderzoek. Dus ja, dan geef je ook dan kun je ook overwegen iets daarvoor te geven.
Zijn er nog andere vragen van mensen of willen mensen hierop reageren? Ik zie geen handjes. Anders denk ik dat we eventjes doorgaan, Laura. Jij hebt nog een praktijkvoorbeeld, natuurlijk over hetzelfde onderwerp. Dus misschien is het goed om daar eerst mee verder te gaan. En dan hebben we aan het einde extra ruimte voor wat discussie en als er vragen zijn. Wij delen ons scherm en aan jou het woord, Laura.
Zeg jij maar volgende dia, Laura, want wij zitten bij de knopjes.
Is goed. Kunnen jullie me goed horen? Ja. Nou, leuk om hier te zijn. Ik ben Laura Boogaert. Ik ben arts infectiebestrijding en arts maatschappij en gezond en opleiding bij GGD Gelderland Zuid. En ik ga iets vertellen over de voor- en nadelen en uitdagingen van dataverzameling uit een bestaande dataset. En dat doe ik aan de hand van voorbeelden uit mijn tweede fase onderzoek. Mag je naar de volgende dia? Voor mijn onderzoek was ik eigenlijk benieuwd of Centraal- en Oost-Europese arbeidsmigranten of die andere setting hebben waarin zij besmet raken met corona en de besmetting doorgeven dan niet-migrant personen uit dezelfde populatie van werkende mensen. En in het bijzonder was ik ook nog benieuwd naar of dat ook nog eens anders is als arbeidsmigranten met elkaar samenwonen. Nou, hiervoor moest ik dus iets weten over bronnen en contacten, over exposure en transmissie. En ik moest een groep mensen hebben voor dat onderzoek die in ieder geval bij bedrijven werken en waarbij dus een deel van die populatie dan ook arbeidsmigrant zou zijn. En ze moesten natuurlijk ook corona hebben gehad. Dus ja, al snel viel voor mij de optie van een vragenlijstonderzoek af, omdat ik wist van andere onderzoekers dat het lastig is om verschillende redenen om dat goed te doen bij arbeidsmigranten. Dus daarom heb ik besloten om gebruik te maken van een dataset die er al ligt. Mag die naar de volgende dia? En de keuze was dan natuurlijk eigenlijk snel gemaakt. Dat is HP-Zone. Dat is het patiëntdossier waarin we op de GGD de positief geteste personen een file voor aanmaken en hun bronnen contactonderzoek opslaan. Nou, dat is eigenlijk een hele mooie dataset als je iets wil weten over bronnen en contacten van mensen die besmet zijn met SARS-CoV-2. Dus nou, daar begon eigenlijk de zoektocht hoe dit aan te pakken. Nou, we hebben natuurlijk een dossier van elke persoon die met SARS-CoV-2 besmet is. En we weten dan al snel van zo iemand wat is je geslacht, leeftijd, geboorteland. En ook wel iets over leefsituatie, aangezien we huishoudcontacten in beeld brengen. Je weet wat data, zoals de eerste ziektedag, de testdag, de laatste werkdag. En natuurlijk uitgebreid een stuk interview over bronnen en contacten. Maar hoe dan nu in deze enorme dataset arbeidsmigranten vinden, die in bedrijven werken voor arbeidsmigranten. Nou, gelukkig is er ook een vorm van clusterdetectie in HP-Zone en krijgen mensen die in dezelfde context, dezelfde omgeving, waarschijnlijk besmet zijn geraakt, worden aan elkaar gelinkt. Dus ik ben eens begonnen met eerst alle bedrijfscontexten op te zoeken en dan te kijken of er één of meerdere personen in die bedrijfscontext een geboorteland hadden in Centraal- en Oost-Europa. En dan had ik als in- en exclusiecriterium de datum waarop we zijn begonnen met goed bedrijfscontext aanmaken. En als einddatum het moment waarop de vaccinatiecampagne van start is gegaan. En dit waren dus eigenlijk een beetje de kaders voor mijn dataverzameling uit een bestaande dataset, HP-Zone. Mag je naar de volgende slide. Nou, hier zie je dan zo'n casefile in HP-Zone. En zoals je ziet zijn er heel veel verschillende items daarbinnen. En ergens tussen al die items en drop-downs zitten natuurlijk de antwoorden op de vraag die ik had voor dit onderzoek. En als je dan even doorklikt, dan zal je zien dat hier zie je dan bij events, een van de vele drop-downs die je hebt, zie je dan het BCO-gesprek. En het valt je misschien meteen al op. Dat is eigenlijk een kolom met heel veel vrije tekst. Dus de BCO doet echt een interview waarin die gewoon vragen stelt. Dat is eigenlijk meer een gesprek. En die heeft dan ook een geschreven tekst. Dus dan zal ik later op terugkomen. Dit is natuurlijk al een van de uitdagingen. En als je dan doorklikt, dan zie je de volgende uitdaging. Nou, we hebben het gehad over die contexten. En dan kan het dus zijn dat mensen onder verschillende contexten aan elkaar gekoppeld worden. Dat ze zich op verschillende contexten hadden begeven in hun besmettelijke periode. Waardoor je het soms ook lastiger is met zo'n bestaande dataset om in je export dingen aan elkaar te linken. Als we dan doorgaan naar de volgende slide, dan zie je eigenlijk al meteen van nou, dit leek wel echt wel lastig te worden. Dus we hebben het hoofddataspecialist van onze afdeling gevraagd om die export te doen vanuit haar expertise. En dat heeft ze gedaan, eigenlijk heel efficiënt, gewoon een Excel-file gemaakt. En ze heeft dus van al die situations, al die bedrijfsuitbraken, een uitdraai gemaakt en alle cases gekoppeld. Wat zijn nou specifieke uitdagingen die je dan krijgt met zo'n dataset? Nou, waar je natuurlijk het meest blij van zou worden zijn zogenaamde vinkvariabelen. Waarbij de variabele die je wil hebben gewoon met een beperkt aantal opties aangevinkt is. Bijvoorbeeld geslacht, man, vrouw, leeftijd en getal. Geboorteland, gewoon een land. En dat kan dan niet een textuele invoer zijn. Gelukkig waren die er zeker ook. Maar zoals we net al zagen, even in het heel praktische voorbeeld, het BCO is een gesprek. Dus je ziet ook heel veel vrije tekst. En als je even doorklikt, dan kan je daar ook een mooi voorbeeld van zien. Dit zijn dus echt vinkvariabelen. En het volgende voorbeeld zie je echt wat een beetje het samenspel is tussen gestandardiseerde en geschreven tekst. De BCO heeft bijvoorbeeld die kan uit een paar opties kiezen als iemand zijn woonsituatie noemt. En je ziet meteen al, nou, ik woon met mijn partner en of gezin, zo'n vast voorbeeld. En dat is waarschijnlijk een knip- en plakfunctie. Maar soms wordt ook gewoon een eigen interpretatie aangegeven. En dan krijg je een antwoord als, ik woon alleen of ik woon met huisgenoten. Nou, daar zijn heel veel lastigheden aan. Want dit is niet een gestandardiseerde outcome. En het beantwoordt ook niet altijd helemaal aan de vraag die je dan zelf eigenlijk hebt over die woonsituatie. Met echt helemaal open tekstvelden, zoals je in het midden zag van het HPZO, dat is eigenlijk gewoon een heel groot veld met bijzonderheden. Ook daar zitten hele specifieke uitdagingen aan. Daar wordt belangrijke informatie samengevat, maar je hebt dan één groot stuk lopende tekst. En je zou kunnen werken dan met een knipfunctie. En dat wil zeggen dat als er een bepaald signaalwoord is, waarachter altijd bepaalde informatie staat. Als bijvoorbeeld in de lopende tekst zou staan aantal huisgenoten en daarachter zou altijd dat aantal staan, dan kan je met een knipfunctie daar een aparte tabel van of kolom van maken in je Excel met steeds elke uitkomst na dat signaalwoord. In dit geval bleek dat echt heel lastig, omdat die vrijgeschreven tekst gewoon niet gestandardiseerd dat soort signaal geworden had. Maar het is goed om te onthouden dat het zeker wel een functie is die je kunt gebruiken als die standaard database dat toelaat. Dus uiteindelijk kregen we dus een Excel-file, nou, met ongeveer 600 cases en achter elke case een hele rij aan kolommen. Een van de eerste uitdagingen is hier, zoals Janina zei, je verzamelt alleen data die je nodig hebt. Maar wat natuurlijk hier lastig is, is dat de data die wij nodig hadden, stond op heel veel verschillende plekken. Dus je moet meteen ook eigenlijk veel verschillende data soms verzamelen om tot jouw antwoord te komen. En het volgende is daar een heel mooi voorbeeld van. Als je even doorklikt, dan komt dat in beeld. Ik wilde bijvoorbeeld weten of iemand een arbeidsmigrant was. Nou, het geboorteland is een hele belangrijke eerste indicator. Want dat moet natuurlijk wel in Centraal- of Oost-Europa zijn. Maar niet iedereen die daar geboren is, is ook een arbeidsmigrant. En omdat dan een andere indicator van arbeidsmigrant zijn, dat moest dus gehaald worden uit die grote lab tekst genaamd bijzonderheden. En dan zie je bijvoorbeeld bij bijzonderheden, het BCO is uitgevoerd door arts Martijn. En nou, dat is bij ons een arts die Pools spreekt. Daardoor weten wij, dit was iemand die geen Nederlands sprak, maar alleen maar Pools sprak. Nou, dit is ook al meteen een volgende valkuil van zo'n bestaande dataset. Het is best handig als je wat kennis hebt van de setting waarin die verzameld is. Want ja, stel dat ik deze dataset van een andere GGD had gehaald, had ik nooit geweten wat het betekent als die arts met die naam het BCO-gesprek had moeten doen. En dat dus betekent dat die persoon de taal niet machtig is. De Nederlandse taal niet machtig is. Maar dat was wel enorm belangrijk voor dit onderzoek, om te komen tot de determinant, deze persoon is een arbeidsmigrant. Nou, en zo hebben we nog een aantal indicatoren die dus allemaal handmatig uit de vrije tekst moesten worden gehaald. En daar is dagen, wekenlang aan gewerkt met een onderzoeksassistent en mij als onderzoeker. En het geeft ook weer uitdagingen straks in je artikel, want je wilt natuurlijk een zo goed mogelijke method hebben waarin het allemaal waterdicht is. En om bijvoorbeeld een voorbeeld te krijgen wat voor ingewikkelde teksten je dan in je methods kan hebben, hebben wij bijvoorbeeld het zo beschreven van een case was indicated as a CEE migrant worker, dus een Central Eastern European migrant worker, if file research showed that the country of birth was a CEE country, and in addition also met at least one of the following criteria. Met andere woorden, je moet je wel soms een beetje dan in bochten wringen van hoe heb ik nou mijn groep geïdentificeerd? En dat is natuurlijk veel makkelijker met een vragenlijst als je van tevoren vraagt, identificeert u zich als arbeidsmigrant ja of nee? Nou, dan is het heel duidelijk. Dus een van de nadelen is dat je dus dit soort opschoon lastigheden hebt. Nou, nog wat uitdagingen op de volgende slide. Een andere uitdaging, de dataverzamelaar, wat in dit geval dus de BCO'er, de bronnencontactonderzoeker, die had natuurlijk hele andere intenties met die data dan ik als onderzoeker had. En daardoor zijn er dingen anders dan je ze het liefste zou willen zien. Dus de BCO'er, die wil bijvoorbeeld heel praktisch weten welke dagen iemand besmettelijk op zijn werk was, want die wil heel praktisch een advies geven. En ik wil alleen maar weten hoeveel dagen iemand besmettelijk op zijn werk was. Want dat is natuurlijk een mooie indicator voor het transmissierisico. En dan zie je bijvoorbeeld al een subtiel voorbeeld. Nou, het is dan een geschreven tekst met ik was op de 22e maart en de 23e maart. En vervolgens de volgende keer staat het tot en met. Nou, dan krijg je, dan moet je dat dus over gaan zetten van data naar aantal dagen. En dat was telkens zo verschillend dat we dat ook gewoon met de hand hebben gedaan. Dat we er niet een soort algoritme op hebben geschreven. Dus dat is best veel werk voor 600 personen. En je moet ook goed in de gaten houden dat als wanneer en tot, of tot en met staat, dat je dus een andere uitkomst krijgt voor het aantal dagen. En dat je ook goed moet letten op die data. En als je van de ene naar de andere maand gaat, dat het dan in één keer weer een groter aantal dagen kan worden. Dus veel werk en ook goed oplettend bij blijven. Een andere voorbeeld waarbij de data niet meteen laat zien wat jij erin wil vinden. De bron- en contactonderzoeker die wil weten hoeveel huisgenoten er zijn. Want die wil natuurlijk allemaal gaan informeren. Maar wij willen weten wat voor soort huisgenoten dat zijn. Want je wilt ook weten, wonen deze mensen in een arbeidsmigrantenhuis of niet? En dan heb je weer zo'n voorbeeld van een mooie gestandardiseerde tekst. Ik woon met mijn partner in een huis. Maar het kan ook zijn dat er alleen wordt gezegd, ik woon alleen of met huisgenoten. Of zoals je onderziet in een privéwoning. Dus dan heb je bij woonsituatie de tekst privéwoning. Ja, dat zegt je natuurlijk helemaal niks over de aard van die woning. En bij bijzonderheden kun je dan bijvoorbeeld nog lezen, ook weer een stukje vrije tekst. Ik woon met partner, collega en dochter. Dus ook hier zit weer heel veel modificatie van data in, waardoor je uiteindelijk tot de determinant kunt komen. Oh, dit is iemand die woont in een huis met collega's. De volgende slide. Ook nog een voorbeeld van hoe het juist ook heel positief kan zijn. We willen natuurlijk ook veel weten over bronnen. En ook dan weer krijg je heel veel narratieve tekst, geschreven tekst, die een verslag is van wat iemand telefonisch heeft verteld. En dan wilden we weten of ze dachten dat de bron op of buiten de werkvloer lag. Nou, dit is zomaar een greep uit al die gegeven antwoorden. En je ziet dat bijna niet één antwoord hetzelfde is. Dus dat is natuurlijk heel veel goed lezen en klassificeren. Maar eigenlijk gaat dat dan met zo'n voorbeeld heel erg goed. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel manieren om te zeggen, ik ben op werk besmet geraakt. Bijvoorbeeld settingwerk, collega, een collega positief, op mijn werk, op mijn werk, op het werk. Ik denk van werk. Allemaal textuele voorbeelden waarbij het meteen duidelijk is dat het om werk gaat en er ook geen twijfel over mogelijk is. Dus hier hadden we eigenlijk gewoon een soort van een mazzeltje van hier zie je dat datamodificatie eigenlijk best wel prima gaat. Maar er zijn naast ups ook downs. We wilden bijvoorbeeld de analyse zo corrigeren voor opleidingsniveau het niveau wat iemand heeft in het bedrijf. Of die meer leidinggevend is of echt meer aan de lopende band werkt. En dan zie je dat bij functie, alleen al voor een wasserette staat dan medewerker, wasserij, medewerker. Heel veel verschillende manieren van te omschrijven, waarbij we er eigenlijk net niets aan hebben. Want geen enkele van die omschrijvingen geeft je echt een goed beeld van waar iemand wat precies werkt en wat voor werk die doet. En dit kun je dus nooit meer herstellen, want die data is verzameld, je kunt nooit meer terug. Als je zelf een vragenlijst had gemaakt, had je dat natuurlijk heel goed in een aantal opties had je dat weergegeven. En dan had je gezorgd dat mensen precies het antwoord gaven waarvoor jij een uitkomstmaat zou willen hebben. Dus in dit geval helaas niet onderscheidend genoeg. En een ander probleem wat interessant is om je aan te stippen, is die observer bias. Dus daar is een heel groot risico van bij dit soort dingen. En het interpreteren en het vertalen van antwoorden op open vragen geeft namelijk een risico op dat observer bias. En dat is een vooringenomenheid bij het interpreteren van die resultaten. Dus die bron- en contactonderzoeker, die heeft met zijn interpretatie opgeschreven magazijnmedewerker. En als ik dat lees, dan denk ik meteen, magazijnmedewerker is denk ik iemand die minder hoog opgeleid is. Maar eigenlijk hoeft dat natuurlijk niet zo te zijn. Want het is een medewerker van een magazijn en dat zou natuurlijk ook de leidinggevende kunnen zijn. Dus zo'n woord, dat geeft je ook meteen al een soort van indruk, terwijl dat eigenlijk helemaal niet klopt en dat het echt een bias geeft waar je als onderzoeker dus heel veel je data zou kunnen beïnvloeden. Conclusie, we hebben opleidingsniveau dus niet kunnen een variabele van mee kunnen nemen. En dat vinden we natuurlijk wel erg jammer, maar dat is gewoon niet gelukt met de bestaande dataset. En dan als laatste, even op een rijtje, een samenvatting van hetgeen wat we nu besproken hebben. Wat zijn nou in ja, grofweg voordelen en nadelen van het gebruik van een bestaande dataset? Nou, een groot voordeel is dat je effectief en efficiënt te werk kunt gaan. In principe hebben we met een paar drukken op de knop een database van 600 cases. Nou, moet je je voorstellen als je 600 personen volledig ingevulde vragenlijst had moeten krijgen. En zeker als daaronder arbeidsmigranten zijn, dan had je dat met een tolk moeten doen. Nou, dat was ontzettend lastig geweest. En nu hadden we in een kwestie van minder dan een dag zo'n enorme dataset. En ook informed consent was niet nodig, want dit soort onderzoek is niet WMO-plichtig. En als je even verder klikt, dan zie je een voorbeeld van hoe in een voorgaand onderzoek, waarbij we ook aan de hand van BCO-dossiers naar arbeidsmigranten hebben gekeken, dat onderzoek is gepubliceerd en bij medical ethical clearance is het dus voldoende om te noemen dat deze data om medische redenen verzameld is onder de WPG en dat je het dus dat je mensen niet hebt blootgesteld aan extra onderzoek, want ze moesten dat BCO toch al doen. Dus het is niet WMO-plichtig. Je hebt mensen gewoon niet blootgesteld aan die dataverzameling. Nou, ook dat is natuurlijk een enorme meevaller in een tijdbesparend iets als je geen informed consent hoeft te vragen. Dus al met al grote voordelen. Er zit ook een duurzaamheidsaspect aan. Want het hergebruik van reeds verzamelde data is natuurlijk ook eigenlijk iets heel moois. We hebben die data liggen in al die HPZ-dossiers. En op deze manier doen we daar ook nog iets heel nuttigs mee. Kwaliteit kan ook verhoogd worden door een bestaande dataset. Want we hebben bijvoorbeeld wel van echt iedereen een dossier in HPZO waar minimaal in staat. Ja, waar kom je vandaan, wat is je leeftijd, geslacht, et cetera. En daardoor heb je iets minder responder bias, want als mensen niet willen meedoen aan een vragenlijst, ja, dan doen ze gewoon helemaal niet mee. En dat is misschien dan wel een bepaalde doelgroep die niet mee wil doen en waar je dan ook helemaal niks van weet. En wij weten wel van alle SARS-CoV-positieve mensen iets. En als het dossier verder niet is ingevuld, kunnen we wel kijken, goh, wie zijn dan die mensen waarbij dat BCO-gesprek dan verder niet volledig was. Ja, maar daar kun je dan ook voor corrigeren uiteindelijk. En het kan natuurlijk ook leiden tot aanbevelingen hoe dossiers beter ingericht kunnen worden voor surveillance. Nou, een aantal voorbeelden van zijn natuurlijk vinkvariabelen, waarbij je met een beperkt aantal opties en een drop-down bijvoorbeeld iets aan kunt vinken. Dat geeft gewoon echt veel betere data. En ik denk dat we ook uit dit onderzoek weer heel veel hebben geleerd daarvoor voor de toekomst. Nou, nadelen, die zijn natuurlijk ook zeker genoeg. De kwaliteit staat sterk onder invloed van de dataverzamelaar die de ene persoon is en de onderzoeker die weer een andere persoon is en die dus andere intenties hadden en die data op een andere manier willen gebruiken. Extractie van de data geeft heel veel extra werk na de extractie dus eigenlijk, dus een modificatie. En de extractie geeft lastigheden als het gaat om vrije tekst. Zoals ik al zei, je hebt beperkt hulp van een encryptfunctie, maar verder krijg je dus gewoon waarschijnlijk een paar kolommen in die Excel-sheet. En dan krijg je één kolom met een enorme bak tekst erbij, die je gewoon moet gaan lezen en interpreteren. En daar moet je je variabelen als het ware uithalen. En dat, dus die modificatie, tot slot is tijdrovend, foutgevoelig, geeft observer bias, dus je legt je eigen idee als onderzoeker op die tekst. En is ook nog eens niet altijd goed mogelijk, zoals we in dat laatste voorbeeld zagen. Er zitten zeker grote voornadelen aan. Al met al, het is zeker een optie om goed te overwegen. Zeker bij een lastig bereikbare doelgroep is het absoluut iets om over na te denken. Dit was mijn presentatie. Zijn daar vragen over?
Dankjewel, ja. Laura, in ieder geval. Even afstemmen wie hier de voorzitter.
Ja, dankjewel, Laura. Er zijn nog een paar vragen in de chat, maar steek ook vooral even de virtuele hand op als je even het woord wil om een vraag te stellen, zowel aan Laura als aan Janine. Maar misschien, je hebt al wel veel verteld, maar er was nog een vraag al een beetje gaandeweg je presentatie, Laura, van Nienke Bakker. Of je nou echt handmatig de dataset in bent gegaan om variabelen te interpreteren en om te zetten. Je hebt daar al wel, denk ik, het een en het ander over verteld. Maar wil je daar nog iets meer over zeggen? Of je dat nou echt, want dat was best een groot stuk van je werk, hè?
Mm-hmm. Ja, dat is voor bepaalde variabelen hebben we dat dus inderdaad moeten doen. En een voorbeeld daarvan was dus het arbeidsmigrant zijn. Daarbij hebben we echt per persoon, en dat was natuurlijk, moet ik er wel bij zeggen, de helft van die dataset is maar arbeidsmigrant. Hè? Want dat maakt het wel alweer dat het maar om de helft van de dataset gaat. Maar ja, inderdaad, per persoon bij iedereen die een geboorteland had in Oost-Europa, echt gekeken, oké, wat is het nu echt een arbeidsmigrant of iemand die daar bij toeval geboren is en in Nederland voor altijd woont en werkt. Je krijgt natuurlijk een bepaalde handigheid in, want je merkt al heel snel van, oké, hier moet ik het vandaan halen. Meestal in die opmerkingentabel staat een opmerking over dat iemand een arbeidsmigrant is en dan weet je dat. Maar het is handwerk geweest, dat is zeker zo.
Heb je dat allemaal alleen gedaan of heb je daar nog een, enigszins een controle door laten doen door het, onafhankelijk door twee onderzoekers te laten doen en dat te checken? Heb je dat gedaan?
Een onderzoeksassistent heeft dat gedaan en ik heb het gecheckt. Dus er zijn twee paar ogen overheen gegaan.
Precies, ik denk dat dat heel belangrijk is in dit geval. Hè? Ja. Zie je misschien eventjes tussendoor een vraag voor jou van Marieke Dimmendaal. Over die non-WMO-verklaring. En moet je dat nou eigenlijk altijd doen voor elk onderzoek? Wat is jouw advies daarin?
Dat ligt er wel een beetje aan, Marieke, of het bedoeld voor de bestaande databases of dus te verzamelen onderzoek. Ik zou het voor te verzamelen onderzoek eigenlijk altijd doen. Wat ook een reden is, het is tweelerlei om je te vergewissen en ook je medebegeleiders dat je alles heel netjes volgens GCP, et cetera, hebt opgezet en gaat uitvoeren. Dus het is ook een soort check van heb ik de zorgvuldigheidseisen, voldoe ik daaraan? En het andere is altijd als je wil publiceren, met name als je internationaal wil publiceren, dan is eigenlijk wel vaak van belang dat er in die paragraaf over ethical clearance staat dat je het voorgelegd hebt aan een commissie en dat zij het niet WMO-plichtig vonden. Sommige journals waar je submit, die kunnen daar echt, als je dat niet er hebt staan, dan kan het nog wel eens een probleem zijn. Dus dat is ook gewoon praktisch. Het is anders als je met een bestaande dataset werkt die in het kader van zorg is verzameld. Daar moet je vooral vergewissen dat je die dataset voor onderzoeksdoeleinden mag gebruiken. Dus dat is dan soms de kunst inderdaad om na te gaan of dat conform afspraak is. En zoals Laura net weergeeft, dat je ook dan ook laat zien in dat paragraafje hoe je het zorgvuldig hebt gedaan. Ik hoop dat beantwoordt, Marieke.
Ja, duidelijk. Dankjewel.
Zijn er nog andere vragen, opmerkingen van alle vanuit de GGD en vanuit de deelnemers? Ik zie geen handjes, maar het is ruimte genoeg. Ik hoop dat dat betekent dat het duidelijk was. Een mooi voorbeeld over hoe je dan de dataverzameling doet met bestaande data. Heel praktisch. Nou, en als er geen vragen zijn, dan wil ik de sprekers bedanken. Laura, dankjewel voor je bijdrage en het vertellen over jouw dataverzameling. Janine, dankjewel. Nog eventjes de oproep. Oh, is er toch een vraag?
Ja, ik zag een handje oppoppen van Jeanette.
Jeanette, stel je vraag.
Dat was een per ongeluk handje.
Okay. Geen probleem. We zijn heel alert. Dat willen we dan graag eventjes hier laten zien. Kan ik nog heel eventjes de laatste dia delen voor de accreditatie. Nogmaals iedereen dank. Vergeet niet eventjes een mail te sturen naar Loes Papeleude. Het e-mailadres staat hierop. Met je naam, functie, BIG-nummer en van welke GGD. En dat je de Telarena van vandaag, 4 oktober, hebt gevolgd. Dan zorgen we dat je accreditatie krijgt. Nogmaals dank en iedereen een fijne middag.